dan kan zoiets gebeuren in de tweede plaats. En dat is dan ook de reden waarom ik hier sta. Niemand van de stuurgroep kon hier vanavond aanwezig zijn. Dominee De Toom, die de leiding had, die was ziek. En dat is die nog. Zijn vrouw is hier. Hij ligt op bed. Dominee De Butte moest naar de klassis in verband met zijn emeritering. Ik weet niet, is dat een goed Nederlands woord? Dominee Gielen die had een avondmaalsdienst ergens in Zeeland, ik geloof in Arnhem-Muiden. Meneer Baan, die dan ook in de stuurgroep zit, die had gemeenteraad. Kati en ik bleven alleen over. Nou ja, Kati, een vrouw, kan dat eigenlijk wel. Trouwens, ze heeft het al zo druk. Ze moet al zoveel werk verzetten voor de cursus geestelijke vorming. Dus ze hebben maar een oud paard van stal gehaald. En dat staat nu voor u. Ik ga straks mijn welkom even uitspreken. Ik geloof dat we nu maar moeten gaan beginnen met het zingen van een vers dat dokter Zelderijk heeft opgegeven. Dat is Psalm 31, vers 4. Psalm 31, vers 4. Oh, laat dat ding even vast. Ik lees u een aantal gedeelten voor dat betrekking heeft op het onderwerp van vanavond. Het eerste is Deuteronomium 18, vers 9 tot 14. Deuteronomium 18. We beginnen bij vers 9. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder die met bezwering omgaat. Of die een waarzeggende geest vraagt. Of een duivelskunstenaar. Of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heer een gruwel. En om deze gruwelen wil, verdrijft hen de Heer uw God voor uw aangezicht uit uw bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heer uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heer uw God, heeft u zulks niet toegelaten. En Het tweede gedeelte wat ik voor u lees is Markus 16. Markus 16, te beginnen bij vers 15. En hij, dat is Jezus, zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En zij die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Dan nu Lucas 9. De eerste 6 versen. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. En hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. En hij zei tot hen: neem niets mee tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld. Nog iemand van u zal 2 rokken hebben. En in wat huis gij zult ingaan, blijf al daar en gaat van daar uit. En zo wie u niet zullen ontvangen uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de ziekte overal. En dan tot slot Jacobus 5, nog 2 versen. Jacobus 5, vers 14. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen van de gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Zover. Dan mag ik u wel voorgaan in gebed. Heer, het is uw trouw en uw goedheid dat u ons hier hebt gebracht. Wat onderscheidt ons van zoveel mensen in deze wereld? Mensen die armoede lijden, honger hebben. Mensen die verdrietig zijn, van huis en haard verdreven. Wij zijn er nog. Gij schenkt ons nog zo ontzettend veel voorrechten. En dat is niet vanzelfsprekend. Heere, laat ons beseffen dat onze adem ook in uw hand is. En dat het ieder ogenblik ook ons einde kan betekenen. Maar gij hebt geen lust in onze dood, maar in ons behoud. Bovendien geeft gij ons ook nog uw woord dat ons spreekt van verzoening. Waar we vooral in deze weken in het bijzonder bij worden bepaald. Dat u als het lam ter slachting werd geleid en om onze zonde werd verbrijzeld. Dat juist daarin ons de weg ter ontkoming, de weg des behouds, wordt voorgesteld. Heere, wees ons nabij ook in deze avond. In het bijzonder de lector van deze avond. Maak het hem gemakkelijk. Zegen hem. Zegen hem ook in het vele, vele werk dat op zijn schouders rust. Werk dat in het teken staat van mensen in nood. Gedenk ook dominee Den Toom, die hier vanavond niet aanwezig kan zijn. Wil u de middelen tot zijn herstel zegenen. Denk u ook aan dominee Den Butter, voor wie de gang naar de klas is in deze dag een heel moeilijke gang is. Sta hem daarin bij met zijn vrouw. Nu hij de beslissing genomen heeft om afscheid te nemen van een gemeente die hem zo lief is, Wees met uw kerk in deze wereld, in het algemeen, ook in ons vaderland. Een kerk die zo verdeeld is. Het zou rechtvaardig zijn als u de kandelaar van uw woord uit ons midden zou wegnemen. Maar Heere, gedenk ons. Breng nog bijeen wat bijeen hoort. Doe ons zijn een gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. Geef nog een wederkeer, een revij, ontferm u over ons. En gedenk ons in deze avond, geef ons de gezegende bijeenkomst. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Ik wil dan heel erg graag u allemaal hartelijk welkom heten. Het is niet druk vanavond. We zijn beter gewend, maar het is heel vaak zo dat de laatste avond het aantal bezoekers wat minder is. Want dan begint het mooi weer te worden. Dan gaan de mensen naar het land zolang ze kunnen. En dan wordt het eigenlijk een beetje te laat om nog naar deze avond te komen. Fijn dat u er bent, dat u er weer bent. En dan richt ik me wel heel in het bijzonder tot dokter Zeldenrijk. Als u er een keer niet zou geweest zijn, dat zou jammer geweest zijn. Maar dan was het toch wel doorgegaan. Als hij niet gekomen was, dan waren er echt problemen geweest. Nou, dus we zijn heel blij dat hij er vanavond is. Het is niet de eerste keer. We kennen hem al van voorgaande keren. Ik geloof dat het nu al de vierde keer is dat hij voor onze cursus geestelijke vorming spreekt. En hij weet heel veel. En dat blijkt ook wel uit de titels van de onderwerpen die hij gehouden heeft. Want het eerste onderwerp luidde christenen in een Babelcultuur. En het tweede onderwerp was de ethiek van ziekte en gezondheid. Dus dat is toch wel een heel ander onderwerp. En het derde onderwerp was de plaats van de man en de vrouw in de samenleving. Nou, er zullen ongetwijfeld ook bij mij wel wat dingen zijn blijven hangen, maar één ding weet ik nog heel erg goed. Dat hij zei dat er weinig verschil was tussen halfvolle melk en volle melk. En dat het meeste belang bij die onderscheiding had niet de consument, maar de producent. Maar dat is niet het enige wat ik, want dat zou natuurlijk niet veel zijn als dat overgebleven was van de lezing. En nu gaat hij dan spreken over het raadplegen van geoorloofde en ongeoorloofde geneesheren en het gebruik van geoorloofde en ongeoorloofde middelen. Hij verstaat de kunst, ondanks dat hij knap is, om de dingen heel eenvoudig te zeggen. Dat weet ik bij ervaring. Dat is ook uit die drie vorige onderwerpen gebleken. Daarom zijn we heel blij dat hij weer gekomen is vanavond. We zullen dingen aangereikt krijgen over de geneeskunde die gebaseerd zijn op het woord. We hopen een goede bijeenkomst. Het is een donkere tijd, ook op medisch gebied. Dat merk je ook iedere keer, ook als je de krant leest. Er is heel wat te koop. Dat zullen we vanavond ook wel horen. Je kan er soms benauwd onder worden. Maar we mogen toch ook weten dat het hier niet uit de hand loopt. Ik wil nu graag aan dokter Zeldenrijk het woord geven, want het is al niet zo vroeg meer en hij wil graag zeggen wat hij te zeggen heeft.
Voorzitter, dames en heren, er is al heel veel gezegd. Ik ben blij met alles wat gezegd is. Ik had in mijn achterin de auto ook nog wat zout liggen, dus ik zal dat straks nog een korreltje erbij leggen. Maar desondanks waardering. Fijn dat ik hier mag zijn vanavond. Het gaf wat tegenslagen onderweg. U hebt moeten wachten, dat spijt mij. Mede namens de andere weggebruikers die, denk ik, evenveel spijt hadden. Vanavond denken wij na over een heel klein stukje van die hele grote tuin van hoop en verdriet. En in dat kleine hoekje van die grote tuin werkt onze gezondheidszorg. En dat doet ze bij wijze van spreken als hovenier. We zitten hier aan de Hofslaan, dus dat spreekt aan, besef ik nu. En in die hof treffen we verschillende geneesmethoden aan. Ons thema vanavond is complementaire of alternatieve geneeswijzen en christelijke ethiek. Een onderwerp waar heel veel over is te zeggen. Waar heel veel over is geschreven. Waarover ook heel veel verschil van mening bestaat. De gezondheidszorg is een terrein met allerlei voetangels en klemmen waar de lijdende mens zijn weg moet zoeken. Het gaat vanavond dus om een onderwerp waarbij ons respect en voorzichtigheid past. Vandaar de aandacht ook voor de christelijke ethiek. Die doet een beroep op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Binnen de ethiek is het van belang te beschikken over de juiste begrippen. Daarbij hecht de christelijke ethiek aan hetgeen de Bijbel zegt over de problematiek die aan de orde is. Dat is de insteek waar ik vanavond mee wil beginnen. Het Bijbelboek Deuteronomium, dat is een stukje uitgelezen vanavond, betekent herhaling van de wet. En in de eerste 30 hoofdstukken van het hele boek, dat is een heel stuk, lezen we 3 grote redevoeringen die Mozes heeft gehouden. En aan het einde van die 3e redevoering roept Mozes namens Jahwe hemel en aarde tot getuigen. Hij heeft het volk leven en dood, zegen en vloek, als het ware als vrije keus voorgehouden. Maar wil er sprake zijn van toekomst voor dit en het volgende en de volgende geslachten, dan heeft Mozes maar 1 optie. En dat is, kiest dan het leven. De activiteiten van werkers in de gezondheidszorg staan in dienst van leven en welzijn. Als het goed is. De activiteiten van de geneeskunde zijn een uitdrukking van diep menselijk en een diep menselijke en ook christelijke taak van toewijding en liefde voor medemensen die zorg en hulp nodig hebben. Patiënten zijn geen tussen aanhalingstekens klinische gevallen. Nee, het zijn medemensen. Die mens die een oprechte houding van sympathie en ondersteuning verdient. De relatie tussen behandelaar en patiënt is een principiële vertrouwensrelatie. De werker in de gezondheidszorg wordt gekarakteriseerd in de Bijbel met het beeld van de barmhartige Samaritaan. En van ouds moest de patiënt ook worden behandeld, zoals dat gezegd werd, quasi dominus. Dat wil zeggen, als ware het de Heere zelf. En de oprichters van de eerste ziekenhuizen verwoorden hun christelijke taak als volgt: Caritas Christi urget nos. Dat wil zeggen, de liefde van Christus dringt ons. Zo stonden ze in hun werk. Maar nou zitten we al midden in de gezondheidszorg. Eerst moeten we nog een paar stapjes terug. Namelijk naar de begrippen gezondheid en ziekte. Wat verstaan we daaronder? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ons daarbij een handje geholpen. En als het over gezondheid gaat, zegt de WHO, gezondheid is een toestand van welbevinden. Op fysiek, zoals lichamelijk, op psychisch, sociaal in de verbanden waarin wij staan en spiritueel niveau. Gezondheid is ook de afwezigheid van ziekte en gebrek. En dat betekent een eenheid van lichaam, geest en adem. De Bijbel zegt, Die mensen gaat het wel. Die mensen zijn gezond, zou je kunnen zeggen. Die God vrezen. Elke maatschappij definieert ziekte op zijn eigen manier. Wat ziek is in de ene samenleving, kan in de andere worden gezien als bijvoorbeeld een afwijking van de chromosomen, of een misdaad, of eerbiedwaardigheid, of zonde, of... Dat ligt heel verschillend in de verschillende culturen. Een ziekte wordt ook niet altijd erkend. Denk aan het recente advies van de Gezondheidsraad als het gaat om mensen met chronische vermoeidheid. De Gezondheidsraad was het er unaniem over eens. Dit is een ziektebeeld. En die mensen verdienen steun, ondersteuning. En de kosten die ze moeten maken moeten worden vergoed. Nee, zegt onze minister van Gezondheidszorg. Die kan het ook weten, want dat is een econoom en dan heb je ook verstand van ziektebeelden. En hij was dus op de portemonnee. Hij wilde die mensen niet erkennen als patiënt om te zorgen dat de staatskas daar ook niet voor zou hoeven te boeten, te bloeden. Het erkend krijgen van een mankement, om het zo te zeggen, als ziekte, kan enerzijds voor de persoon in kwestie voordeel opleveren. Financieel voordeel bijvoorbeeld. Maar ook voordeel op het emotionele vlak, dat je erkenning krijgt, dat er werkelijk iets aan de hand is, dat je het je niet verbeeldt. Anderzijds kan de diagnose ziekte ook problemen geven. Problemen wanneer verzekeraars en geldschieters kunnen die patiënten weigeren. Bovendien kunnen mensen uit deze categorie zichzelf voor de rest van hun leven beschouwen als gebrekkig en daardoor niet meer boven hun problemen uitstijgen. Hoewel ziekte cultureel maatschappelijk wordt gedefinieerd, zouden we toch kunnen zeggen, gaat het altijd om een gebrek aan welbevinden in de ervaring van de zieke. Hij of zij verkeert in een situatie die afwijkt van de standaard, van wat gebruikelijk is. En dat vraagt om een menselijke reactie vanuit een integrale visie op de zieke. Ziekte en gezondheid hebben ook een levensbeschouwelijke betekenis. Het leidt altijd tot bezinning als je ziek bent. En daarbij gaat het om de relatie tussen God met een grote letter of met een kleine letter, daar komen we nog wel op terug, en mensen. En om de relatie tussen mensen onderling ook. Een relatie waarin wordt bemiddeld door mensen en middelen om te kijken of dat ziekteproces weer kan worden hersteld. Om te kijken wat de betekenis van het ziekteproces is in het leven van de persoon in kwestie. We komen er professionals tegen. En mensen met bijzondere gaven. Gaven die zij hebben gekregen van God. Of gaven die we moeten toeschrijven aan de tegenstander van God. Het gaat om een totaalvisie op de zieke en op de ziekte. We noemen dat met een moeilijk woord een holistische visie. Maar vanuit de tegenstander van het werk van de Heere God wordt dat holisme ook gebruikt. En dan in kosmische krachten. Ik kom daar zo wel op terug, dat je je energie uit de kosmos moet halen om zelf weer in evenwicht te komen. De Bijbel laat ons zien dat God zorg heeft voor onze gezondheid. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. De Bijbel is niet onduidelijk, ook als het gaat over de machten van de lucht. Occulte methoden, waarzeggerij, tovenarij, occultisme. Onze visie op ziekten en gezondheid moet dus uitlopen op een beoordeling die voor de praktijk betekenis heeft, waarin we met reguliere en alternatieve of complementaire geneeswijzen op een verantwoorde manier uit de voeten kunnen. Ik ga een stapje terug in de geschiedenis, 1865. Toen was er een minister, Jan Rudolf Thorbecke, die heel veel voor het staatsbestel heeft betekend. In 1865 kwam er weer een wet van zijn hand. De wet op de uitoefening van de geneeskunst. En die wet maakte een eind aan de in die tijd geldende onduidelijkheid. Er waren in die tijd 12 heel verschillende opleidingen om arts te worden. En met die wet heeft Thorbecke die 12 teruggebracht tot één erkende opleiding. Eén algemene bevoegdheid, één artsendiploma. En dat was de natuurwetenschappelijke benadering van de geneeskunde. Alles wat buiten die natuurwetenschappelijk gerichte geneeskunde viel vanaf dat moment, heette toen alternatief. Alternatief betekent een andere mogelijkheid betreffend. Niet regulier, niet natuurwetenschappelijk, niet meer en ook niet minder. Het zegt dus niets over de beoordeling van de vanaf die tijd alternatieve geneeswijze of bijzondere verrichtingen of complementaire geneeswijze. Het begrip complementaire geneeswijze is een synoniem voor die bijzondere therapieverrichtingen, voor die alternatieve geneeswijze. Met het begrip complementaire geneeswijze hebben we niet te maken met de onterechte negatieve bijbetekenis van de aanduiding alternatieve geneeswijze. Dat begrip complementair wil benadrukken dat het gaat om geneeswijzen die aanvullen, die ondersteunen, die uitbreiden, die vervolledigen. We kunnen dan denken, naast de natuurwetenschappelijke geneeswijzen die je aan de universiteit krijgt om arts te worden, kunnen we denken aan de taak van de tandarts. We kunnen denken, als het over complementaire zorg gaat, aan fysiotherapie of manuele therapie. Maar ook aan homeopathie, acupunctuur of de reiki-therapie, om maar een paar voorbeelden te noemen. Complementaire geneeswijzen kenmerken zich in belangrijke mate door, zoals ik het net al zei, een holistische benadering die de mens als eenheid beschouwen. Holisme staat voor, tussen aanhalingstekens, heelheid. Voor het zien van de mens, van de patiënt als één geheel, van lichaam en geest. En in binnen de relaties waarin die zieke mens staat. Bij complementaire geneeswijze is men in belangrijke mate gericht op het zelfherstellend vermogen dat ieder mens heeft. Sinds de wet Big in 1997 is de beroepsbeoefening buiten aan artsen en verpleegkundigen voorbehouden handelingen legaal geworden. Wanneer het gaat om een combinatie van de beste reguliere zorg en van elk van de complementaire geneeswijzen spreken we ook wel eens over integrale geneeskunst. Zomaar een aantal begrippen. Sinds 1865 is onze universitaire geneeskunde dus op natuurwetenschappelijke leest geschoeid. Door alle aandacht op één van die 12 geneeswijzen te richten, is onze medische kennis en kunde geweldig geholpen. De reguliere geneeskunde die heeft dan ook enorme prestaties geleverd. En die prestaties worden aan de universiteiten, aan medische studenten geleerd. Toch blijft er een grote belangstelling voor complementaire geneeswijzen bestaan. Bij ons in Nederland maakt 15% van de bevolking gebruik van complementaire geneeswijzen. In Amerika is dat zelfs 46%. In Frankrijk en Canada 50%. En als het over de Duitsers gaat, daar maakt zelfs 65% jaarlijks gebruik van complementaire geneeswijzen. De maatschappelijke betekenis is zo groot dat artsen en patiënten er niet schouderophalend aan voorbij kunnen gaan. Zelfs 81% van de Nederlanders vindt dat de gangbare geneeskunde en de complementaire geneeswijze met elkaar moeten samenwerken. Die samenwerking zouden heel veel patiënten graag zien. Voor het antwoord op de vraag waarom mensen zich complementair laten behandelen, zijn er twee belangrijke redenen. De belangrijkste reden is dat patiënten bij, om het zo te zeggen, de gewone arts niet verder komen. Er kon geen goede diagnose worden gesteld. Of de behandeling hielp niet. De patiënt neemt er geen genoegen mee om, zoals dat dan wordt gezegd, ermee te leren leven. Om steeds maar pijn te hebben. Om zich moe te voelen zonder duidelijke verklaring of het voorspelde sterven te accepteren. Of men voelde zich niet prettig bejegend of er was een slechte relatie met de arts, met de huisarts veelal. De tweede reden waarom mensen een toevlucht zoeken in de complementaire hoek is een afkeer van een medisch-technische behandeling. Een afkeer van synthetische medicijnen ook, met hun vele bijwerkingen. Terwijl de complementaire geneeskundige aandacht heeft voor de gehele mens. Rust en tijd. Daarnaast kan het gaan om goede berichten over complementaire geneeswijze door de huisarts of door vrienden of familie of het artikel wat onlangs in de krant verscheen of in andere nieuwsmedia naar voren kwam. Van veel complementaire behandelaars gaat de roep uit dat ze aandacht, tijd en liefde besteden aan de mens. Dat ze minder schadelijke methoden gebruiken. Dat ze op langere termijn de gezondheid beter herstellen en dat soort argumenten. Wie eenmaal een goede, bijvoorbeeld homeopaat, heeft getroffen, raadpleegt deze therapeut alvorens zich tot een ander te wenden. De reguliere arts heeft buiten een relatief kleine praktijk geen tijd om aandacht te geven aan de totale mens. En dat zit niet alleen in de natuurwetenschappelijke richting, maar ook in ons zorgsysteem. Kortom, er zijn gefrustreerden in de reguliere zorg. Er zijn pragmatici die afwisselend gebruik maken van reguliere en complementaire zorg. En er is een minderheid van mensen die om principiële redenen, om hun levens- of wereldbeschouwing, die om principiële redenen kiezen voor complementaire geneeswijze. Waarom gaan mensen naar complementaire geneeskundigen? De tweede vraag die daarachter ligt is dan, en waarmee gaan ze dan naar een complementaire arts of therapeut? Ze gaan vooral vanwege aandoeningen in het bewegingsapparaat. Onder meer reuma, rugklachten, fibromyalgie. Met aandoeningen van het zenuwstelsel, hoofdpijn, migraine, chronische pijnklachten. Daarnaast worden psychosomatische en psychogene klachten genoemd. Terwijl chronische vermoeidheid en andere vermoeidheidssyndromen een extreem hoge consumptiescore hebben. Het zijn vooral de chronische klachten waarvoor complementaire geneeswijzen worden gebruikt. Bijna altijd zijn deze mensen al door één of meer specialisten zonder succes behandeld. Deze mensen zijn, om het zo te zeggen, uitgedokterd voordat ze de complementaire behandelaar bezoeken. Het gaat om 2 maal zoveel vrouwen als mannen die gebruik maken van complementaire geneeswijzen. De tevredenheid over het resultaat van de behandeling is ongeveer even groot als de gemiddelde tevredenheid over het werk van de huisarts. Van de verschillende geneeswijzen is men het meest tevreden over de manueel therapeut. Gebruikers van complementaire geneeswijzen blijken gemiddeld meer gebruik te maken van reguliere medische voorzieningen dan niet-gebruikers. Het is een opvallend verschijnsel dat door de jaren heen vooral ook mensen met een christelijke levensovertuiging en meer in het bijzonder van gereformeerde snit voorstander zijn geweest van vooral homeopathie. Dit publiek had van meet af aan moeite met het ruwe optreden van artsen en het gebrek aan respect voor de waardigheid van de mens en zijn leven. De neiging om de psychische kant van de patiënt op de voorgrond te stellen sloot ook goed aan bij de christelijke uitgangspunten. Bovendien waren veel homeopathische artsen zelf ook christen en dat bracht als vanzelf enige verbondenheid met zich mee. Daarbij was de homeopathische behandeling goedkoop en behaalden homeopathische artsen goede resultaten. Overigens zal de prijs geen doorslag hebben gegeven, want omdat homeopathie vooral bij de maatschappelijk goed gesitueerden zeer in trek was. Deze groep had bijvoorbeeld belangrijk bijgedragen aan de totstandkoming destijds van het homeopathisch ziekenhuis in het Utrechtse Overvecht. Regelmatig komen patiënten met hun behandelend arts in botsing als ze belangstelling tonen voor complementaire geneeswijzen. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van Eerste Lijns Gezondheidszorg blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen en complementaire behandelaars alleen maar mogelijk is als aan 4 voorwaarden wordt voldaan. Allereerst dienen de deelnemende artsen natuurlijk een positieve houding te hebben ten opzichte van de complementaire geneeswijze. De discussies in kringen van artsen leren dat dit lang niet altijd het geval is. Ten tweede hebben huisartsen de voorkeur voor samenwerking met complementaire behandelaars die ook regulier, net als zij, zijn opgeleid. Artsen of fysiotherapeuten die zelf bepaalde complementaire geneeswijzen toepassen. Daarbij hebben huisartsen een voorkeur voor homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeswijze en manuele therapie. Ten derde wordt door de huisarts van de betrokken complementaire behandelaar verlangd dat zij een opleiding in de betreffende complementaire therapie hebben gevolgd. Dat ze lid zijn ook van een beroepsorganisatie voor mensen die die opleiding hebben. En als laatste dienen de resultaten van het complementaire onderzoek, de diagnostiek, op een begrijpelijke manier voor de arts ook te worden verwoord om in zijn beleid met dezelfde patiënt te kunnen worden ingepast. Het spreekt voor zichzelf dat dit het beste gaat als de complementaire behandelaar zelf ook arts is. De situatie van de complementaire geneeswijzen in de verschillende Europese landen is bijzonder divers. In 1997 heeft het Europese parlement zich uitgesproken voor een proces van erkenning van complementaire genees- en behandelwijzen. Men streeft naar gelijktrekking van regelgeving in Europa en naar maximale keuzevrijheid voor de consument. De consumptie van complementaire geneeswijzen is in ons land veel lager dan in de omringende landen. Duitsland 69, Frankrijk 50, Zwitserland 40%, België en Finland 30%, Zweden 23%, Engeland 18%, wij in Nederland slechts 15% van de consumptie. We gaan naar het derde onderdeel. Als het gaat om bijbelse gegevens rond complementaire geneeswijze, waar moeten we dan op letten? Waar gaat het dan om? Ik heb u misschien vorige keer gezegd dat het glas een dubbele betekenis heeft. Ik weet niet of meneer Van Horen zich dat nog herinnert. Nou, die weet het niet meer, dan u misschien ook niet. Dat is altijd bedoeld voor de spreker, omdat zijn keel wat warm wordt. Nou, daarom pakte ik het glas ook, maar het blijkt ook een probaat middel te zijn om de aandacht van je gehoor weer op je te vestigen. En daarom hebben predikanten, zeggen ze, altijd water bij zich. bijzondere therapieverrichtingen kunnen op verschillende, heel verschillende manieren worden gepraktiseerd door ook heel verschillende mensen. Er is op het terrein van de complementaire geneeswijze sprake van een grijs gebied. Iemand met een christelijke levensovertuiging kan zich geroepen voelen anderen inzicht te geven in complementaire therapieën en zelf bijvoorbeeld een vorm van, laten we er eens eentje nemen, therapeutic touch praktiseren. Voorafgaand aan de werkdag wordt gebeden of God genezing wil brengen aan patiënten die om behandeling komen en de therapeut kan oprecht geloven te staan in de kracht van God en door hem te worden gebruikt om mensen te helpen die willen worden behandeld. En dat terwijl veel anderen in dezelfde techniek zijn opgeleid en voor het genezend effect een beroep doen op bijvoorbeeld universele levensenergie uit de kosmos. Meditatie kan worden gebruikt als een algemene manier om mentale ondersteuning te krijgen. Maar om meer rust te verwerven, om vrede met zichzelf te krijgen, simpel om te ontspannen of om in contact te komen met geesten. Meditatie wordt gebruikt door beroepsbeoefenaren met een occulte en een Bijbelse levensinstelling. Hoe kunnen we onderscheiden wat er achter zit? Hoe kunnen we weten of een complementaire therapie in strijd is met Bijbelse geboden om ongeoorloofde geestelijke machten te mijden? Wanneer we geen inzicht hebben in de werking van handel van geneeswijzen, zijn we snel geneigd de werking van die methoden als onverantwoord af te doen. Dat criterium is wetenschappelijk niet bruikbaar en het is ook niet bijbels. Enkele bijbelse gegevens rond geneeskunst zijn van belang voor een verantwoorde stellingname. We hebben al gezien dat het woord alternatief op zichzelf niets zegt over het wel of niet geoorloofd zijn van die alternatieven, zoals manuele therapie of homeopathie of... Zo is ook de reguliere geneeskunde niet per definitie neutraal. Denk maar aan de reguliere abortuspraktijk, de reguliere euthanasiepraktijk of de reguliere sportgeneeskunde met zijn steroïdepreparaten en dopingschandalen in bijvoorbeeld de Tour in France. En wat te denken van de 8 tot 10 mensen die elke dag opnieuw sterven aan reguliere geneesmiddelen. De reguliere geneeskunde is dus niet per definitie neutraal. De complementaire geneeskunde gaat er terecht van uit dat de mens een eenheid is. Hanteert terecht, nog een keer, een holistische mensvisie. In de Bijbelse visie is de mens een eenheid van lichaam en geest, van soma en psyche. Onze vertechniseerde cultuur hanteert een, om het zo te zeggen, denken in onderdelen. Die legt alles in stukjes uit elkaar. Alsof het menselijk lichaam vergelijkbaar zou zijn met een mechaniek, met een machine, met een mechanisch functionerend geheel. Door deze benadering te kiezen, konden de universitaire medische specialismen ontstaan, die het risico lopen ten onrechte de patiënt als geheel uit het oog te verliezen. De geneeskunde heeft zich altijd meer met het menselijk lichaam dan met de geest bezig gehouden. De geest, de psyche, is aanvankelijk overgelaten aan de theologen, maar wordt later het domein van psychiaters en psychologen. De somatisch gerichte artsen ordenen zich rond organen. Het hart is voor de cardioloog, de nier voor de nefroloog, de maag en de darm zijn voor de gastroenteroloog. En zo kunnen we doorgaan. En onderwijl raakt de totale mens als eenheid uit het zicht. Zijn gezondheidstoestand wordt uitgedrukt in laboratoriumwaarde en zo zou je je patiënt kunnen kennen. Ontegenzeggelijk zijn er op het terrein van de complementaire geneeswijze heel veel duistere, zelfs occulte en apert schadelijke praktijken. Het verborgen doel is dan de mens te brengen onder invloed van demonische machten. Die worden aangeprezen als kosmische krachten of bewustzijnsverruiming. Wie op grond van dit gevaar denkt dat het beter is om dan maar alles af te wijzen, die vergist zich schromelijk. Zo'n pragmatische keus is als betonrot, als molm in het hout. Het lijkt sterk, maar ontkracht de weerbaarheid en geeft juist duistere machten ruim baan. De Bijbel maakt onderscheid tussen twee bovennatuurlijke werelden. De alleen vanuit de openbaring van Gods woord kenbare en boven alles verheven wereld van de Heere God en zijn engelen en de nietige, maar gevaarlijke schijnwereld van de Satan en zijn handlangers, de duivelen. Wij mensen zijn een religieus, een geestelijk wezen. En daardoor kunnen we in relatie treden met de geestelijke wereld, waarin heel veel machten het op onze ondergang hebben voorzien. Met de verkeerde machten van de schijnwereld komen we in contact door bepaalde methoden te gebruiken, diagnostische vormen van helderziendheid of waarzeggerij, therapeutische methoden van toverij of magie of bezwering, die een passieve opening veroorzaken naar de geestenwereld. En een actieve verbinding met die geestenwereld kan ontstaan wanneer patiënten in trance worden gebracht of een andere vorm van mentale passiviteit ondergaan. En die machten geven ons dan beschikking over paranormale gaven. Gaven die boven, buiten het gewone uitgaan. Ongewone krachten die uiteindelijk leiden tot geestelijke, psychische en morele problemen. De paranormale geneeskunst wordt uitgeoefend door mensen die, wetenschappelijk is dat niet vast te stellen, maar mensen die krachten bezitten om kennis te verwerven en therapie toe te passen. En dan kunnen we denken aan magnetiseren, aan aura-diagnostiek, pendeldiagnostiek, de reiki-therapie, helderziendheid en ik zou er nog een aantal kunnen noemen. Paranormale wijzen om tot diagnostiek te komen. Ze hebben één algemeen kenmerk. En dat is dat de behandelaar zich moet instellen, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de diagnost zijn aandacht van de buitenwereld verlegt naar het innerlijk om zich zo open te stellen voor de gewenste informatie. Daarbij zou een verlaging van het bewustzijnsniveau optreden, variërend van innerlijke concentratie tot een diepe transtoestand. Daardoor, doordat het gaat om kwaliteiten, krachten, gaven die aan de persoon van de behandelaar zijn gebonden, zijn er ook grote verschillen tussen de afzonderlijke paranormale genezers. De Bijbel ontkent dus niet het bestaan van paranormale gaven en geesten. Het zijn realiteiten, ook in onze leefwereld. Die geesten zijn gevallen engelen die zich zelfs voordoen als overledenen. Maar de doden worden bewaard in de kracht van God tot de openbaring van de zaligheid of het oordeel en de ondergang, zegt de Bijbel. De zogenoemde holistische geneeswijzen, zoals ze worden benaderd vanuit bijvoorbeeld de antroposofie, willen uit die hogere kosmische werkelijkheid helende krachten en energieën laten ontspringen en ze richten zich dus primair op de geestelijke kant van de mens. Dat kan leiden tot occulte belasting. Het is niet gemakkelijk om in een paar woorden te zeggen waar het dan over gaat als we het hebben over het occulte. Het is een woord van Latijnse oorsprong. Occultus betekent letterlijk verborgen, geheim. Daarom heet de leer van deze verborgen dingen occultisme. Daarom heet iemand die zich met occultisme bezighoudt een occultist. Het gebied van het occultisme betreft de paranormale bovenzintuigelijke verschijnselen. Wanneer het nogmaals gaat om aan de persoon van de behandelaar gebonden kennis en kunde, dan moeten we oppassen. Maar wie occult noemt wat het niet is, maakt mensen blind voor hetgeen werkelijk occult is en legt dan de weg voor occulte machten open. Anderzijds, daar waar het gaat over kennis en kunde die overdraagbaar is, die je anderen kunt aanleren, die je kunt voordoen, anders dan aan de persoon gebonden gaven, waarvoor je je moet openstellen, met inwijdingsrituelen, overgave die je ontvangt, bijvoorbeeld bij een paragnost, bij die overdraagbare zaken, dan zijn het behandelwijzen die losstaan van occulte machten. Bij de homeopathische behandelaar bijvoorbeeld, die zou je kunnen zeggen, kan fout zijn doordat hij in het verkeerde kamp zit. Maar het geldt ook voor de hele gewone universitair opgeleide arts. Homeopathie is een werkzame en een verantwoorde behandeling. Dat wel, maar hoe wordt die ingezet? De universitaire geneeswijze is een verantwoorde en een goede en een effectieve behandelwijze. Maar worden leven en welzijn geëerbiedigd? Het antwoord op de vraag hoe wij gezondheid en genezing verwerven is van groot belang. Want niet alle genezing komt van God. In de overtuiging van christenen zijn er verkeerde en zelfs duivelse wegen waarlangs mensen gezondheid kunnen verwerven en nog krijgen ook. Genezing die op een ongepaste manier wordt bereikt is geen goede genezing, is geen genezing die van God komt. Dat is een punt dat geestelijke wortels heb kunnen hebben, waardoor de beoefening ervan voor christenen verkeerd is. De waarde van iedere vorm van genezing die we langs deze weg zouden kunnen verkrijgen, weegt dan niet op tegen de geestelijke schade die we erin meekrijgen. En daarom zijn sommige alternatieve therapieën vanuit Bijbels perspectief altijd verkeerd. Bovendien, en dat geldt voor alle geneeswijzen, ook de universitaire, als we vanuit een verkeerde levensverhouding of met verkeerde motieven genezing zoeken, zelfs langs verantwoorde wegen, kan dat verkeerd zijn. Christenen die stellen zich altijd een aantal vragen voordat ze gebruik maken van geneeswijzen. De omvang van het lichamelijk voordeel maakt een therapie niet waardevol als die vanuit Bijbelse overwegingen schade toebrengt. Enkele vragen die we ons kunnen stellen zijn dan ook: welke geestelijke vooronderstellingen en waarden behelst die therapie? Of worden door de therapeut gepraktiseerd? Bijvoorbeeld, hanteert hij een levenbeschermende of een levenrelativerende visie? Of over welke financiële middelen of andere voorwaarden moet ik als patiënt beschikken om deze therapie te kunnen ondergaan? Of moet ik mijn middelen besteden aan niet bewezen therapieën? Dat geldt ook voor experimentele therapieën in de universitaire geneeskunde. Wie voor zichzelf heeft vastgesteld dat zijn lichamelijke en emotionele gezondheid het belangrijkste bezit in dit leven zijn, die zal iedere therapie uitproberen. Veelal zijn deze mensen onwetend ten aanzien van de waarde van bepaalde therapieën. Ze stellen zich bloot aan nutteloze drankjes en besteden grote sommen geld en tijd in de hoop hun gezondheid terug te krijgen. Hoe verleidelijk is het niet als je kampt met een nare chronische aandoening? We moeten weet hebben dus van de krachten die achter geneeswijzen zitten. Daarom is het van belang de achtergrond van een therapie te kennen voordat we ons ermee inlaten. Complementaire geneeswijzen in het algemeen zijn niet geworteld in een bepaalde religieuze traditie. Maar sommigen van die geneeswijzen zijn dat wel. En een groot aantal rituelen en tradities van heling is onderdeel van het heksengeloof. Oosterse religies zien genezing vaak afhankelijk van het langs niet fysieke weg verplaatsen van levensenergie, die overeen zou stemmen met de energie in jouw zieke lichaam. Oorspronkelijke Amerikaanse religies gebruiken kruiden in hun religieuze genezingsrituelen. En in een aantal natuurgodsdiensten leggen shamanen contact met geestelijke wezens of gidsen om advies te krijgen over de behandeling en genezing van hun patiënt. Bepaalde vormen van genezing, zei ik, zijn altijd verkeerd omdat ze tot stand komen via verboden methoden. Bepaalde rituelen en praktijken bezitten niet alleen strak afgeschermde geheimen, maar ze worden ook consequent veroordeeld door God, door de God van de Bijbel. Verboden zijn, om het rijtje maar weer eens te noemen, waarzeggerij, tovenarij, helderziendheid, spiritisme, heksengeloof verwant met magie en magie verwant met tovenarij en afgoderij. De complete lijst van verboden wegen, van verboden wegen is te vinden in een gedeelte wat ons vanavond is voorgelezen. Deuteronomium 18, vers 1, vers 9 tot 14. En ook op andere plaatsen in de Bijbel, in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld, worden afzonderlijke praktijken op diverse plaatsen in de schrift genoemd. Veel van die praktijken zijn opgenomen in bepaalde alternatieve therapieën. Waarzeggerij, om ze eens even langs te lopen, omvat een verscheidenheid aan praktijken die wordt gebruikt om informatie te ontdekken op bovennatuurlijke manier. Ook onder waarzeggerij vallen tarotkaarten, het lezen en interpreteren van voortekenen, het de toekomst lezen in kristallen bollen en iedere techniek die met natuurlijke objecten informatie probeert te halen uit het rijk van de geesten. Waarzeggerij omvat ook directe pogingen om voor informatie in contact te komen met de geestenwereld, zoals het gebruik van shamanisme of de bekende astrologie. Die is gebaseerd op hetzelfde principe als waarzeggerij en wordt door de profeet Jesaja aan de kaak gesteld als pure tijdsverspilling. Tovenarij probeert contact te leggen met geesten van doden. En weer is Jesaja specifiek in zijn openlijke veroordeling van deze praktijken, niet omdat het niet zou werken. Eerder omdat tovenarij en de algenoemde praktijken een vorm van verzet tegen God laten zien. Hekserij gebruikt magische toverformules, tovermiddelen met bovennatuurlijke met bovennatuurlijke en psychische krachten om de gewenste toestand te bereiken. Magie. Magie gebruikt specifieke technieken om bovennatuurlijke krachten te kunnen opwekken. En die therapeuten werken met levensenergie. En hiermee staan ze in heel nauwe relaties. Veel magische toverformules gebruiken christelijke begrippen die zijn overgenomen uit de eerste eeuwen van het christendom. En dan niet de hoofdstroom, maar de gnostieke stroom die in die eeuwen ook een plaats had. Veelal werkt magie niet. Maar magie en occultisme kunnen wel schaden omdat ze van God aftrekken. En dat doet ook, en dat is dan het laatste voorbeeld, afgoderij. De profeet Micha, die bracht de boodschap van God aan degene die zich in zijn tijd bezighielden met occulte praktijken. Lees maar in het 5e hoofdstuk. Al deze praktijken zijn verboden. Verboden niet omdat ze wel of niet werken, maar verboden omdat ze van God ons afbrengen en mensen op een valse manier in de val laten lopen. Het gebruik van magie en tovermiddelen om de toekomst te beïnvloeden laat een gemis aan vertrouwen zien in de goedheid van God die zorg draagt voor het beste in een bepaalde situatie van ons leven. In plaats van het manipuleren van de toekomst worden we geroepen om te vertrouwen in Gods betrouwbaarheid. Occulte praktijken en je instellen op kosmische energie moeten altijd worden vermeden. Vooral het Oude Testament beschrijft een intense spanning en strijd tussen toegestane en niet toegestane middelen. Pogingen om tot genezing te komen. Over spiritualiteit ook. Een incident rond koning Ahazia, de 8e koning van Israël, laat dat duidelijk zien. Deze geschiedenis vormt een contrast met die van de zieke en door God genezen koning Hiskia van Juda. De geschiedenis van de godvrezende koning Asa van Juda roept tegengestelde reacties op over de rol van artsen. Sommigen denken dat het verboden is artsen in te roepen en genezing alleen van God te verwachten. Maar de Bijbel laat ons zien dat artsen een rol kunnen vervullen in het proces van genezing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de evangelist Lucas zelf ook praktiserend arts was. Ook de context van de geschiedenis van Asa laat zien dat het probleem niet ligt in het te hulp roepen van artsen, maar in het miskennen daarin van de Heere God. Er zullen aanwezigen zijn die zich de geestige en gebochelde slaaf Aesopus, beter bekend onder zijn Latijnse naam Aesopus, uit de 6e eeuw van Frigië herkennen. Hij wordt gezien als de uitvinder van het genre van de fabeldichten. Wel nu, zijn meester Xanthos, die had hem een opdracht gegeven. Hij moest het voortreffelijkste gerecht wat te maken was voor Xanthos bereiden. Aesopus had hem tong opgediend, want, zei Aesopus, de tong is het werktuig van de geest dat de schoonste gedichten en de edelste gedachten voortbracht. Toen zijn meester hem vervolgens opdroeg het afschuwelijkste gerecht op te dienen, bereidde hij hem opnieuw tong, want, zei Aesopus, de tong is het giftige werktuig van achterklap, leugen en godslastering. Zou, denk je dan, als je die geschiedenis voor de geest haalt, zou Aesopus misschien het boek Jacobus hebben gelezen? Of de woorden van Jezus hebben gekend? Uit het hart van de mens komt voort boze bedenksels, doodslagen, overspel, onreinheden, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Want als het over geneeswijzen gaat, en dan gaat het over alle geneeswijzen, regulier en complementair, dan hebben we te maken met een dosis magie. Daarvan bedient Satan zich in het occultisme. Het gaat niet om een formalistische moraal waarin we alles heel simpel kunnen onderbrengen als goed of als kwaad, maar het gaat om een veel diepere moraal. Daardoor kunnen we gewoonlijk niets in zichzelf goed of kwaad noemen. Op dat diepere niveau gaat het om de innerlijke houding, om datgene wat van binnenuit de drijfveer is. Om de innerlijke houding tegen gebeurtenissen die de doorslag geeft, die onze handelingen beheerst. Dan gaat het om de geest waarin handelingen worden toegepast. Een christelijke levensovertuiging wordt gevoed door het geloof in Jezus Christus. Het heeft in het gebed de toegang tot God als het gaat om vragen rond lichaam en geest. En het heeft het eeuwige leven als perspectief. Christenen hoeven in hun leven, op hun levensweg ook niet zonder kompas te gaan, maar hebben de Bijbel als betrouwbare gids. En in de strijd tegen de macht van het kwaad vinden ze bij God hun schuilplaats en hulp. Van hem leren ze waarop het in het leven aankomt. En de Heilige Geest schenkt hen onderscheidingsvermogen. En daarbij gaat het niet om intuïtie of om een innerlijk licht, maar gaat het om het door het woord van God aangescherpt waarnemingsvermogen. En daarom moeten christenen zich op de Bijbel richten. Dat maakt Paulus duidelijk als hij zegt dat de beschrijvingen van de gebeurtenissen in het Oude Testament ook voor christenen in het Nieuwe Testament een belangrijk onderwijsdoel zijn. We moeten van de oud-testamentische gegevens leren. Occulte praktijken worden in de meest krachtige taal aan de kaak gesteld. Nergens in het Nieuwe Testament wordt ons verteld dat deze praktijken nu zouden zijn toegestaan. In 1 Korinthe 10 maakt Paulus met niet. In 1 Korinthe 10 maakt Paulus duidelijk dat we niet betrokken mogen zijn in enig offer aan afgoden of duivelen. Iedere alternatieve therapie waarin contact wordt gezocht met hogere machten dan God is verboden. En dan zou je een heel rijtje kunnen noemen van dat soort therapieën. Shamanisme, reiki, je instellen op kosmische energie, waarzeggerij en iedere andere therapie die probeert kennis en genezing te verkrijgen van andere geesten of bovennatuurlijke gidsen, die zijn verboden. Want er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Allerlei vormen van meditatie brengen ons in contact met ons boze hart. Of ze leggen contact met het demonische domein. Alle kennis die op deze manier wordt verkregen is misleidend. In de grond van de zaak beschouwt het, zoals dat vaak wordt aangeduid, het New Age-denken, de mens als een perfect en in feite goddelijk wezen. Dat soort therapieën kan werken, maar ze gebruiken bovennatuurlijke krachten en de uitwerking op onze relatie met de Heere God kan desastreus zijn. Het is goed hier te wijzen op een Bijbelse analogie waaraan we misschien houvast kunnen hebben. Ik bedoel hetgeen Paulus schrijft over het eten van offervlees. We moeten daarbij wel bedenken dat Paulus hier spreekt over voedsel en niet over de behandeling of geneesmiddelen. Voedsel behoudt zijn voedingswaarde, ook nadat het een heidense ceremonie heeft ondergaan. Dat geldt ook voor tastbare middelen, zoals kruiden of acupunctuurnaalden. De fysieke voordelen ervan moeten duidelijk zijn en het beste worden vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke criteria. Maar die wetenschappelijke criteria moeten dan wel buiten de grenzen van de natuurwetenschappelijke dogmatische stroom uitgaan. Een behandeling is acceptabel als de lichamelijke componenten, bijvoorbeeld de fysieke componenten, bijvoorbeeld geneesmiddelen, kunnen worden onderscheiden van onderliggende denksystemen. We moeten tevoren weten waaraan we worden blootgesteld. Christenen hebben bij hun afweging ook nog een andere taak. Voor christenen geldt de ultieme vraag: wat zou Jezus doen? We moeten ons daarbij goed realiseren welke invloed onze keus heeft op die van een ander. Als christenen een therapie of behandeling ondergaan die een band heeft met occultisme, kan hun voorbeeld door anderen worden gevolgd. En dat noemt Paulus zonde tegen Christus. Christenen hebben juist de taak om anderen voor Christus te winnen. Wel overwogenheid, voorzichtigheid zijn dan ook sleutelwoorden. Wijs als de slangen en oprecht als de duiven. Als het gaat over de risico's en de voordelen van de reguliere en de complementaire geneeswijzen. Ten slotte, om ons te vrijwaren van boze machten heeft de Heere God zijn 10 geboden gegeven. In de samenvatting daarvan concludeert de Heer Jezus tot het zogeheten dubbele liefdegebod. Wanneer we spreken over duistere machten, magie, demonie, occultisme en dergelijke, binnen het veld van de alternatieve geneeswijze komen we mensen tegen die zich daarmee inlaten. Wanneer we spreken over duistere machten, hebben we het over het verlengde of de keerzijde van het eerste gebod en het liefdegebod. Wanneer het gaat over reguliere behandelaars die zich inlaten met leven beëindigende activiteiten, hulp bij zelfdoding, dan is dat rechtstreeks in strijd met de letterlijke formulering van het zesde gebod en het liefdegebod. We moeten dus altijd op onze kivive zijn, of letterlijk vertaald op ons leven. We moeten dus alle geneeswijzen, alle behandelaars, alle diagnoses, alle therapieën en medicijnen op een gelijke manier beoordelen. Ik dank u hartelijk voor uw uithoudingsvermogen.
Ik dank dokter Hels Zelderijk heel hartelijk voor de inleiding. U hebt wel gewerkt dat er op het medisch gebied heel wat te koop is. Veel meer dan wij weten en veel meer dan wij dachten. En ik denk dat u er direct en indirect misschien ook nog wel eens op de een of andere manier mee te maken hebt. En daarom is er straks na de pauze gelegenheid om er nog vragen over te stellen. Zorgt u ervoor dat die briefjes die op tafel liggen vol worden. Dan krijgen we zo nog het een en ander te horen. Als u woorden niet begrepen hebt, dat kan natuurlijk ook voorkomen, schrijft u ze dan maar op. Dan worden ze nog wel even nader uitgelegd. We gaan nu nog een vers zingen. En ondertussen maakt de koster dan denk ik de koffie wel gereed. Even kijken, ik had het ergens opgeschreven, maar ik zal even kijken. Psalm 107, geloof ik, vers 10. Psalm 107, vers 10.
Er zijn de vorige keer papiertjes uitgedeeld. Waarop u kon invullen of u wensen hebt, ja of nee. En misschien ook commentaar leveren op de avonden die we gehad hebben. Het is vanavond de laatste avond. En we hebben binnenkort een vergadering. En dan is het natuurlijk vreselijk makkelijk als we even weten wat u denkt en wat u wil. Dus als u die papiertjes hebt, wilt u ze dan alstublieft even bij Kati inleveren. Dan zullen wij daar echt aandacht aan besteden. Nou, dokter Zelderijk is de vragen aan het uitzoeken. Ik geloof dat hij klaar is. Het waren er legio, dacht ik.
Ja, het valt mee.
Oh, het valt mee. Goed. Hij krijgt niet meer tijd dan tot 9:55. Ja. Alsjeblieft. Wilt u ook heen? Ja.
Dank voor de vragen die ik van u heb gehad. Ze zijn heel verschillend van aard en dat maakt het leuk. Ik heb geprobeerd om ze een klein beetje in volgorde te leggen. Er zijn ook wat vragen die elkaar overlappen. Maar ik heb niet zoveel tijd, dus ik ga er redelijk snel doorheen. Dat neemt niet weg dat ik heel graag heb, als u denkt dat u het wilt reageren, dat u het ook doet. U hoeft alleen maar te vlaggen en ik kijk wel en dan krijgt u het woord van mij. Dus reageer alstublieft. U mag mij flink aan de tand voelen, ik heb geen kunstgebit, dus er gebeurt verder niks. Fysiotherapie is toch tot ondersteuning, bijvoorbeeld het soepel maken van spieren, valt dit onder de complementaire therapieën? Ja. We hebben sinds 1865 één vorm van reguliere therapie. En dat is het beroep van de arts die aan de universiteit is opgeleid en die daar ook zijn doktersbul heeft gekregen. Voor die tijd, zei ik in de inleiding, waren er 12 verschillende opleidingen van artsen of therapeuten, hoe je ze wilde noemen. Je had chirurgijnen, dat waren vaak ook kappers die dan even de chirurgie erbij deden. En zo waren er nog een aantal van dat soort loslopende lieden. 12 verschillende opleidingen en daar is er eentje uitgepakt en toen is de rest alternatief geworden. Uit dat 12-tal, daar zaten ook vormen van therapie zoals manuele therapie en fysiotherapie, zoals wij die kennen, die in onze tijd zelfstandige opleidingen zijn en die ook een eigen beroepsgroep vertegenwoordigen, maar die hebben een werkterrein, dat ligt buiten het werkterrein van de arts. De arts vertegenwoordigt het reguliere deel van de gezondheidszorg. En daarbuiten ligt alles wat daaraan ondersteunend is, wat niet hoort bij, wat daaraan ondersteunend is, alternatief is of complementair is. Dus in die zin is fysiotherapie, is manuele therapie, is homeopathie, dat zijn complementaire vormen van behandeling. Zelfs als je een reguliere artsenopleiding hebt en je hebt je vervolgens gespecialiseerd in de homeopathie en je gaat je dan in je beroepsuitoefening ook helemaal op de homeopathie richten. Je ziet het vaak dat huisartsen zich specialiseren, dan een tijdje op twee benen lopen zou je kunnen zeggen en dan gaandeweg soms toch de keus maken voor de homeopathie. Dan zijn dat artsen die van oorsprong reguliere artsen waren en zo gauw als ze overstappen naar het homeopathische veld, dan gelden ze als alternatieve artsen. Zijn die mensen minder deskundig? Integendeel, ze zijn veel deskundiger geworden. Maar in de beeldvorming zijn ze dus afgevallen. Afgevallen van de hoofdstroom van de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Die heeft heel veel bereikt, heb ik in de inleiding gezegd. Maar die heeft ook heel veel schijn van deskundigheid. Het spijt mij dat ik dat moet zeggen. Ik doe daarmee met mijn opleiding ook geen eer aan. Maar veel schijn van deskundigheid. Want, bijvoorbeeld, als het gaat om medicijnen die worden voorgeschreven, daarvan weten we lang niet altijd of ze werkzaam zijn. Sterker nog, in december van 2003... heeft de directeur van GlaxoSmithKline. Dat is een wereldwijde farmaciegigant, een van de grootste bedrijven die geneesmiddelen maakt, openlijk toegegeven dat de helft van dat de medicijnen maar bij 30 tot 50% van de patiënten werken. En dat dat te maken heeft met de erfelijke samenstelling van de patiënt. Hoe zijn stofwisseling is. Dat wordt erfelijk geregeld. En daarmee, omdat dat een nieuw idee is in de universitaire geneeswijze, dat je daar blijkbaar mee moet gaan rekenen, omdat dat een nieuw idee is, kan de man rustig blijven functioneren. Wij zouden zeggen, als je nou spullen verkoopt en je moet toegeven dat de helft van het materiaal wat je verkoopt niet werkzaam is, dan zou je worden ontslagen als directeur. Nou, dat is in dit geval niet gebeurd. Het is een, ik laat het even voor wat het is. Maar deze farmaceutische industrie constateert dus dat je meer moet weten van je patiënten dan alleen het feit dat ze een oorontsteking hebben of een likdoorn hebben of een blinde darmontsteking hebben, of dat je die mens moet kennen in zijn fysiologisch functioneren, in zijn stofwisseling, in zijn persoonlijkheid, in zijn erfelijk bestel. En dat is een wetenschap die de homeopathie al 200 jaar weet. Om even aan te geven om aan te geven dat onze beoordeling van dingen zeer selectief is. Terug naar de fysiotherapie is dus een complementaire geneeswijze, omdat die aanvullend is op datgene wat de arts doet. Hoe staat u tegenover een second opinion? Is dat ook een complementaire geneeswijze? Schept dat geen wantrouwen bij ten opzichte van de reguliere arts? Een second opinion, wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat je te maken hebt met een ziekteproces waarvan de behandelend arts een diagnose heeft gesteld en die misschien al met therapie is begonnen, maar waarbij je of aan de diagnose twijfelt of de therapie niet het verwachte resultaat heeft. In zo'n situatie kun je naar een andere arts gaan om nog eens te kijken of die diagnose deugt en of de behandelwijze een goede is. Nou, dat is een gangbare handeling in het gewone medisch circuit. En dat hoeft dus ten opzichte van je eigen arts geen wantrouwen te wekken. Je moet daar wel goed over praten. Je moet dat goed communiceren. Ik heb twee vragen die te maken hebben met acupunctuur. De ene vraagt wat ik ervan denk en de andere vraagt of het Bijbels verantwoord is. In de Bijbel wordt er niets over geschreven. Dus dat is het eerste wat je constateert als je vraagt van kun je een Bijbels verantwoorde opvatting hanteren. Het is een benaderingswijze die niet rekent met ons bloedvatenstelsel, die niet ingrijpt in onze zenuwbanen, maar die ingrijpt in onze energiebanen in ons lichaam. Op een manier zoals je bijvoorbeeld een cardiogram kunt maken en waar je ziet dat er over het hart bepaalde elektrische stromen lopen. En de manier waarop die stroompjes lopen geven je een indicatie, een idee van hoe goed die hartspier functioneert. Zo zijn er in het hele lichaam energiebanen die de acupunctuur gebruikt om op onderdelen, op plaatsen, op bepaalde plaatsen in het lichaam energie te laten afvloeien. En dat doet ze omdat ze ervan uitgaat dat ons lichaam in balans moet zijn. Er zijn de laatste jaren een aantal onderzoeken gedaan om te kijken of dit ook een reële manier van benaderen is die effect sorteert. Een aantal ziektebeelden zijn daarbij bij de kop genomen. Het blijkt dat acupunctuur niet bij al die ziektebeelden werkzaam is, maar bijvoorbeeld bij migraine een ook wetenschappelijk aantoonbare werking heeft. Acupunctuur komt van oorsprong uit het oosten, is ingebed in een oosterse geneeswijze, maar die acupunctuur kun je los van die Oosterse levensbeschouwing ook in de praktijk toepassen. De werking ervan is niet gebonden aan die Oosterse religie. En in dat opzicht is het een techniek die verantwoord is, als die door een verantwoorde therapeut ook wordt toegepast. Dus je moet je ook vergewissen van de persoon in kwestie die met deze techniek omgaat. Twee vragen die te maken hebben met de gelatietherapie. Weet u hoe het gaat? Schoonspoelen met vloeistoffen per infuus in de aderen? Ja, ik ken deze therapie. Wat je daarvan moet denken? Het is zo dat wij met onze leefwijzen. Even met een horloge voor de dag gehaald. Want ik denk, voel ik nou de adem van meneer Van Horen? Maar onze leefwijze is een niet gezonde leefwijze. Wij bewegen te weinig, wij eten te veel, wij eten te vet, wij eten te zout, wij eten. Nou, noem maar op. Ik kan dat hele verhaal nu niet verder uitwerken. Dat heeft zijn invloed op onze gezondheid. Dat heeft zijn invloed op de manier waarop ons lichaam functioneert. En in het bijzonder ook zijn invloed op de wijze waarop onze bloedvaten in stand worden gehouden. Allerlei stoffen die kunnen aan de wand van de bloedvaten blijven hangen, waardoor de bloedvaten niet goed meer functioneren. Dan nu, met gelatietherapie gebruikt men bepaalde elementen die een aanzuigende werking hebben om die schadelijke delen die in de bloedvaten zitten weg te vangen. En je zou kunnen zeggen, met een infuus met dat soort metalen zijn het, met elementen, met dat soort, met die therapie, zuiver je het bloedvatenstelsel. Het is ook een complementaire geneeswijze die in de reguliere therapie absoluut niet wordt erkend, maar die zeker effectief is en als die vakkundig wordt uitgevoerd ook een alleszins verantwoorde vorm van behandeling is. En dan denk je met name aan mensen die bloedvatenproblemen hebben. Of dat nou in de benen zit vaak, of dat het mensen zijn die hartpatiënt zijn, dan wil het ook nog wel eens effectief zijn. Maar je moet dus een goede diagnose hebben en iemand die deskundig is in de toepassing van deze vorm van therapie. En dan kan het een zegenrijke uitwerking hebben. Is het gaan naar een homeopathische arts die tevens gebruik maakt van een bioresonantietherapie geoorloofd? Hoe kunnen middelen die erg verdund zijn helpen? Is het nuttig om middelen te gebruiken waarvan niet wetenschappelijk bewezen is dat ze helpen? Bijvoorbeeld Echinafors. Nou, dat zijn een heel rijtje vragen die te maken hebben met homeopathie. Homeopathie is een geneeswijze die al meer dan 200 jaar bestaat. En die in al die tijd een heel goed systeem van therapie heeft ontwikkeld. Homeopathie is een van die 12 geneeswijzen waar ik het straks over had. Ondanks het feit dat die niet is gekozen door Thorbecke, om het maar kort te zeggen, is ze nog steeds in stand gebleven. Dat betekent dat er blijkbaar in deze benaderingswijze iets zit wat de gewone opleiding mist en wat blijkbaar dan toch in de patiëntenzorg nuttig is. Homeopathische middelen zijn middelen die gemaakt zijn van planten of van mineralen met name, die sterk worden verdund. Omdat in de homeopathische visie het niet gaat om de hoeveelheid van geneesmiddel die je toedient. In de homeopathische benadering gaat het om die stof die het lichaam als het ware prikkelt om het zelfherstellend vermogen weer in gang te krijgen. Kunnen sterk verdunde middelen werken en hoe kan dat dan? Nou, het voert te ver om dat nu uit te leggen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan in de achterliggende jaren. In een bekend, onder ons bekend dagblad stond gisteren een artikeltje dat die verdunde middelen niet zouden werken. Dat was een Amerikaanse chemicus die dat had uitgezocht. Nou, daar hoeft u niet van wakker te liggen, want er zijn artikelen die ook chemici, maar die meer deskundigheid hadden. En het is onomstotelijk bewezen dat die sterk verdunde middelen wel degelijk werken. En dat komt omdat die middelen niet zozeer, dat het niet gaat om de oorspronkelijke stof die gaandeweg is verdund, maar om datgene wat die stof aan het oplosmiddel heeft gedaan. En nogmaals, het voert te ver om dat nu uit te leggen, maar er zijn in de achterliggende jaren onderzoeken gedaan om dat te bevestigen. De bekende Franse hoogleraar, nou ben ik zijn naam kwijt en dan kan ik er niet opkomen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Ik kan mijn tijd praten, maar dat is mijn tijd om, dus dat doe ik niet. Een Franse immunoloog die in het blad Nature, dat is het topblad als het gaat om wetenschappelijke publicaties, had aangegeven het bewijs gevonden te hebben van de sterk verdunde middelen, is toen door de reguliere artsenwereld in discrediet gebracht. Moest zijn hoogleraarschap opgeven, zijn laboratorium van de hand doen en al het verhaal, ik laat het verder voor wat het is. Na een jaar of vijf is door de grootste tegenstander van deze hoogleraar met een onderzoeksgroep van vier onderzoeksgroepen over de wereld verspreid geprobeerd om te bewijzen dat deze hoogleraar volstrekte onzin had verkondigd. En de uitslag van dat onderzoek van die tegenstanders was dat ze moesten erkennen dat de hoogleraar gelijk had. Nou, ik zeg er niet meer over. Ik wil u alleen zeggen, verdunde middelen werken ook. Kunnen ook op een goede manier. Het kan ook worden verklaard waarom ze werken. Homeopathische artsen zijn verantwoorde artsen als zij zich tenminste laten leiden door hun opleiding in de reguliere geneeswijze en de homeopathische beginselen en niet gebruik maken van allerlei zaken die in het schemergebied of zelfs in de occulte hoek zitten. Een bioresonantietherapie is zo'n therapie die in een schemerhoek zit. Het is niet met zekerheid te zeggen of je daar nou wel of niet positief tegenover moet staan, maar daar is veel te veel onduidelijkheid over. Ik zou daar voorzichtig mee zijn als het aan mij gevraagd zou worden. Ik heb nog een paar minuten. ME, is dat iets dat tussen de oren zit? Chronische vermoeidheid? Nee, het zit niet tussen de oren. Het is een echt ziektebeeld. Hoe het precies ontstaat, weten wij niet. Ik denk dat het ook één van de welvaartsziekten is, maar die nog geen erkenning heeft gekregen. Een vraag die wat buiten ons onderwerp ligt. Hoe moeten we tegenover orgaandonatie staan? Ik laat die even liggen. Dat kan na de afsluiting door de persoon in kwestie met mij nog even worden besproken als u dat wilt, want ik moet nog drie andere vragen beantwoorden in een halve minuut. Welke alternatieve geneeswijzen zijn verantwoord en welke zijn af te wijzen? Ik heb u in de inleiding gezegd, die geneeswijzen die je kunt leren, waarin je je kunt oefenen, die je van een ander kunt afkijken, waar een ander jou in kan behulpzaam zijn. Die geneeswijzen zijn geneeswijzen die dus blijkbaar los van de persoon van je opleider kunnen worden uitgeoefend. Waarbij je dus geen risico loopt dat je met bepaalde gaven of talenten of bepaalde kwaliteiten of een bepaalde vorm van geestelijke macht van je opleider te maken hebt. Vakgebieden dus die je kunt leren, die objectief zijn, die je uit de boeken kunt lezen, die je iedereen kan toepassen, dat zijn vakgebieden die je nooit mag rekenen in het occulte circuit. Want in het occulte circuit gaat het om datgene wat geheim is, datgene wat besloten is, wat verstopt is, datgene wat je van je leermeester moet krijgen, die vaak met handopleggingen, met toverspreuken, anderszins, in ieder geval altijd door een leermeester aan jou moet worden overgedragen. En zonder die leermeester kun jij niet over die kennis en kunde beschikken. Dat zijn zaken die vaak liggen in het alternatieve circuit. Waar denk je eraan? Bijvoorbeeld als het over de magnetiseur gaat. Dat magnetiseren kun je leren door... Dat talent kun je krijgen door in aanraking te komen met een leermeester die over die mogelijkheid beschikt. Wat denkt u over van ziekenzalving waarover we lezen? Ik zou zeggen, lees er nog meer over. De dominee Paul heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Ik kan er straks wel iets over zeggen, maar heb er nu de tijd niet voor. Wat hebben we te verstaan onder shamanisme? Shamanisme, dat is een, ook dat voert iets te ver, maar dat is een Oosterse godsdienstige religie die bepaalde rituelen hanteert om patiënten van hun kwalen af te helpen. Rituelen die helemaal Oosters zijn gevoed en die je niet los van die Oosterse bijbelsverwerpelijke context kunt toepassen. Het is 2:40, meneer.
Dank u wel. Dan moet ik zorgen dat ik het niet lang maak natuurlijk, dus dat zal ik dan ook maar heel erg kort doen. En heel dingen die u misschien in de lezing zelf niet helemaal begrepen hebt, die hebt u door het stellen van vragen nu misschien wel gesnapt. Ons is een heleboel duidelijk geworden, dacht ik. Fijn dat u gekomen bent. U hebt het ontzettend druk, dat weet ik. Voorzitter hiervan, ook bijvoorbeeld van de hulp Oost-Europa, Roemenië enzovoorts, waar meneer Vroegendewij het erg druk mee heeft. Als u dat nog niet wist, u kunt altijd bij hem terecht, want er is altijd nog een heleboel hulp nodig. Daar is dokter Zelderijk voorzitter van. Hij is directeur van de NPV en van een heleboel andere dingen meer. En desondanks is hij toch naar Middelharnis gekomen om ons het een en ander over de geneeskunde te komen vertellen.
Dus we zijn een gewone man van vlees en bloed.
Ja. Maar er is toch verschil in, hè, tussen die gewone mensen van vlees en bloed. Hartelijk dank voor uw komst. Ik wens u een goede reis en een voorspoedige reis naar huis, want u bent er nog niet. U geeft nog een psalmvers. Ja, dat hoop ik. U geeft een psalmversje op en wil met ons eindigen.
Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanavond hier mochten ontmoeten en samen konden nadenken over een onderwerp wat niet altijd even eenvoudig is. Waar zoveel over te doen is, waar zoveel verschillende gedachten ook over zijn. Waar zoveel mensen op enige wijze toch mee hebben te maken. Heren, wij bidden u of datgene wat aan de orde geweest is, misschien een heel klein beetje, maar toch duidelijkheid heeft gegeven, zodat we in onze persoonlijke situatie er ietsje verder mee kunnen komen. We bidden voor al diegenen die zorg en hulp nodig hebben en voor degenen die voor hen klaarstaan. We vragen u, Heere, geef dat iets van de christelijke barmhartigheid ook in onze samenleving weer meer zou mogen worden gezien als een vorm van christelijke barmhartigheid. Opdat zou worden onderkend dat wij niet zonder de dienst van u ons leven werkelijk inhoud kunnen geven. Heren, ook in onze persoonlijke situatie zoals wij vanavond hier zijn, vragen wij, betoon ons dat u van ons af weet. Geef dat ook in de dagen die voorafgaan aan de Goede Vrijdag en aan het paasfeest straks, dat we daar iets mogen zien van uw onbeschrijfelijke liefde, Heer Jezus Christus, om naar deze aarde te komen en om de schuld te dragen. En dat ook wij zouden mogen delen in dat grote goed dat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. Wees zo met een ieder van ons in de moeite en zorgen die er kunnen zijn, in de blijdschap en de verwachting. Heere, u bent de grote hoorder van het gebed, God der goden, en ook troost in noden. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming en hoor ons omwille van de Heer Jezus Christus. Genade. Amen.